De tekst voor de avond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3, vers 14 en 15. Johannes 3, de versen 14 en 15. We lezen het woord Gods nu al dus. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geweten des Heren, de overbekende tekst die vanavond ter behandeling voor ons ligt, is een gedeelte van dat zachtelijke gesprek dat de Heer Jezus gevoerd heeft in de nacht met Nicodemus. We hebben in de loop van de jaren al vele malen met elkaar gehandeld over dat Johannes 3, en het is niet mijn bedoeling om nu, het is ook onmogelijk om dat hele gesprek weer te geven, waar we er toch altijd maar enkele stukken uit kunnen halen. Enkele opmerking als toeleiding tot onze tekst, wat het middelpunt van onze aandacht moet hebben. Staat Nicodemus, een overste der Joden, een lid dus van de Joodse Raad van het Hoogste Rechtscollege, waar straks Jezus ook voor zal verschijnen, een fariseer, hij hoort tot de partij van de fariseers, van de wetsbetrachters die het hele leven onder de wet willen brengen en niets toevallig willen laten verlopen. Hij hoort tot de hoogste en meest ingewijde van Israël. Hij komt in de nacht tot Jezus, zoals u bekend is, niet omdat hij bang is, maar zoals dikwijls wordt gezegd, maar eenvoudig omdat wanneer een Jood in de oudheid en tot op de huidige dag komt dat voor, naar een leermeester gaat om over de laatste dingen ingelicht te worden, dan wordt daarvoor de nacht gekozen. Dat betekent dat het gaat om de diepste vragen en om de laatste inwijding. En Nicodemus stelt zich dadelijk, hoewel hij zo oud is en een rabbi die is ingewijd in de diepste geheimen van Israël, meldt hij zich aan in alle ootmoed bij de jonge rabbi Jezus, die juist 30 jaar is. En hij spreekt hem aan met die titel van mijn leermeester. En dan zegt hij dat het niet een individuele gril van hem is, een inval van wat hij zelf vindt, maar hij komt voor een hele groep van mensen, wellicht voor de fariseers en voor dat deel ook wat in het Sanhedrin zit. Wij weten, Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gezonden. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Bekend is, daar hebben we eerder over gehandeld, dat hierin een hele beleefde, hoffelijke, ootmoedige vraag steekt. De leerling mag niet rechtstreeks de vraag stellen aan de leermeester. Hij laat het open, hij zegt het wel, maar in een beleefde vorm, dat de leermeester niet rechtstreeks de vraag verneemt, maar hem verstaat, daarachterliggend. Nicodemus zegt door uit te spreken dat hij, dat zij en degene die dus bij hem horen, dat die hebben ingezien dat Jezus een geheim kent wat zij niet kennen. En als hij dat stelt als overste der Joden en zich als leerling aanmeldt, dan zit er de vraag in van waar deze kracht vanwaar deze inleiding, vanwaar deze macht. Daarom staat er dan ook in het Johannes-evangelie en Jezus antwoordde. Het is dus een antwoord. Voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Daar heeft Jezus het antwoord gegeven. Grote antwoord van het geheim van zijn zijn in de wereld. Eerst dat voorwaar, het plechtig spreken, het amen, amen, staat er. Het is dus spreken onmiddellijk uit het goddelijk gezag. En het wordt tweemaal gezegd om het te onderstrepen. En dan blijkt hier heel duidelijk uit wat Jezus hiermee bedoelt. Het gaat erom dat zijn inwijding voortkomt uit het van bovenaf opnieuw staat er geboren worden. Maar het woord is, zoals u bekend is, een woordspeling. Het kan twee dingen betekenen, van bovenaf geboren worden en opnieuw geboren worden. Daar heeft Jezus het mee gezegd. En dan komt Nicodemus met de vraag, kan dat nog? Hij ontkent niet dat het bij Jezus gebeurd is, maar kan het bij hem nog oud geworden zijnde? Een oude man, het leven stempeltje, het leven heeft een inzicht gegeven, het leven heeft ook iemand vastgemaakt. Soms, ach, wat kun je aan oudere mensen nog veranderen? En tegenwoordig is de jeugd al zo vroeg oud. Dus je kunt aan de jeugd en de ervaring ook al zo weinig meer veranderen. Het zit allemaal zo vast en is allemaal zo star. Kan een mens opnieuw in de moederschoot ingaan en opnieuw geboren worden? En Jezus spreekt over die diepste geheimen steeds maar verder. Hij spreekt over dat wat uit het vlees geboren is, dat is vlees, en wat uit de geest geboren is, dat is geest. Hier worden twee werelden genoemd. Twee werelden die blijkbaar tegenover elkaar staan. Deze wereld uit het vlees, dat is niet de lichamelijkheid, maar het is iets veel ergers. De lichamelijkheid is als schoonheid en heerlijkheid, als schepsel bedoeld en verbonden met de hemel. Maar het vlees, dat is het bestaan in een afgesloten wereld. En de geest, dat is het leven van God, verbonden met God. De geest zelf is uit God. En het gaat erom, om dat verband. En met die vraag is Nicodemus nu eigenlijk wel bij Jezus gekomen. Want nu zijn we er eigenlijk middenin. Nicodemus is iemand die gepeild heeft wat de ballingschap is van Israël. En die ballingschap van Israël heeft hij ervaren als een symptoom van de grote ballingschap die de mensheid is ingegaan nadat de mens uit het paradijs verdreven is. Nu zijn er in de geschiedenis, broeders en zusters, van die perioden in het voorbije volk van Israël, maar ook in ons christelijk Westen, periode waarin die ballingschap van de zondeval dieper en onmiddellijker ervaren wordt dan in andere perioden, waarin veel meer geestelijke verkwikking aanwezig is. En nu dacht ik dat Nicodemus een figuur is die als bijna niemand ervaren heeft wat ballingschap is. Ballingschap, dat is leven in een afgesloten wereld. Een wereld waarin nog wat herinneringen zijn aan een vroom voorgeslacht. Waarin herinneringen zijn aan de daden Gods in het verleden. En zelfs aan de schepping. De ballingschap, daarin kan een verwachting zijn van de toekomst van de verlossing. Maar in de ervaring zit het volkomen dicht. Dat is de ervaring van de ballingschap. Iets wat wij als een bewust leven in onze tijd ook zo duidelijk kennen. dit probleem iedere keer weer, dat we zeggen, ja, we weten wel, het is vroeger zo geweest en er zijn nog allerlei symptomen van en je hebt ook mensen die willen dat stralende wat er vroeger is geweest wegpraten en verklaren vanuit de armoede van de eigen situatie. Dat is op een negatieve wijze toch precies hetzelfde zeggen wat ik hier zeg. Het is eenvoudig zo dat men de afgeslotenheid van het bestaan diep ervaart en men kan van een verwachting spreken en men kan nog bij elkaar halen wat er nog over is van een geestelijke bloei en men kan zich op een ogenblik nog opschroeven alsof men precies zo is zoals de vaderen die diep met God hebben geleefd en die de zegen over zich hebben uitgesproken gevoeld en dat bleek in de hele samenleving ondanks dat het een zondige wereld was en ondanks dat er vele mistoestanden waren, waar was het een wereld met mistoestanden waar toch de verbinding met God onmiddellijk duidelijk was. En bij ons, en dat is ook de situatie waarin Nicodemus leeft, zit het pot dicht naar boven. En wat doen mensen dan? Mensen gaan het verleden verheerlijken. Mensen gaan zeggen, het komt en de verlossing die is aanstaande. Maar er is in beide gemeenten een ontzaglijk groot gevaar, namelijk het gevaar van de romantiek. Romantiek is een buitengewoon interessant verschijnsel. Romantiek kan je de gelegenheid geven om jezelf in te leven in oude tijden, als je in het verleden inkeert. Maar het romantiek heeft altijd een gevaar dat het bijna altijd een vlucht is uit het heden, uit de situatie. Het kan zijn dat iemand romantiek gebruikt om in het heden zich overeind te kunnen houden, om even op adem te komen en dan kan die romantiek nog een goede kant hebben, maar ik dacht dat een van de grootste zwakten is van het kerkelijk leven dat zich nog bezighoudt met het oude, het andere dat alleen de situatie van nu verheerlijkt zit helemaal al opgesloten en harkt alleen nog maar bij elkaar wat laatste vonken van wat er nog aan menselijkheid vanuit het evangelie is overgebleven en dan wordt de mensen wijsgemaakt dat je dat in jezelf hebt en dat dat een eeuwigdurende beweging zou zijn, dat het niet opgeteerd zou kunnen worden. Dat is de misvatting van allerlei mensen die zeggen je moet hier en nu alleen blijven en wat er vroeger is geweest heeft weinig waarde, de toekomst hoef je ook niet te verwachten. Maar er is ook, ik zou bijna zeggen, een orthodox gevaar van mensen die het verleden oproepen en die daarin leven en die blij zijn en die van de kerk verwachten op een avond als deze dat de prediker je daar nog eens even inbrengt en je even zo'n goede sfeer geeft zoals dat vroeger is geweest en dan ga je weer gewoon naar het leven in die harde afgesloten situatie waar je misschien nog een beetje blijheid in kan brengen, maar hoe mooi en hoe duidelijk de romantiek ook kan zijn en wat een nuttig verschijnsel het kan zijn in de plaats van drank en van drugs en al die dingen meer. Goed, maar daarmee heb je nog niet gezegd wat de kern van het evangelie is. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben ook vanuit het verhaal. Nicodemus kent mensen die allemaal doen alsof er niets veranderd is. Alsof de mens nog leeft als in de tijd van koning David. Met alle bezwaren die er toen ook waren, met zijn leven onder een bezetting. Ze leven in een gesloten wereld en nu is die met Jezus in aanraking gekomen en Jezus die blijkt een verbinding met de andere wereld te hebben waarvan Nicodemus nog wel weet dat hij is geweest en dat hij er moet zijn en dat hij boven de sterren moet zijn, maar de wereld is dicht zoals onze wereld in het heden dicht zit, naar alle kanten dicht zit en steeds meer verwereldlijkt wordt en steeds zoeken de mensen alleen wat hier in deze kooi is waarin wij ons ophouden. En nu komt de grote vraag, is er een antwoord in deze situatie? Er zijn twee gevaren. Een gevaar is dat je schijnbaar legaal gaat verheerlijken wat er vroeger is geweest, terwijl je daar geestelijk niet meer aan toe bent. Of dan kan het een vlucht worden. Of dat je steeds spreekt over de toekomst van de verlossing. Ook als een vlucht. En je gaat dromen hoe heerlijk het zal zijn in de toekomst. En het verleden is heerlijk geweest. En er was het enige goed, Gods gemeenschap. En de toekomst wacht ons. En de verlossing zal komen. Maar het gaat erom. En dat is de vraag waarmee Nicodemus komt. Hoe staan we in het heden in deze wereld? En ik hoef daar geen betoog voor te geven. Dan moet je de ogen maar openzetten. Hoe dicht alles zit. Ieder voorwerp. Iedere beweging. Hoe het dicht zit in deze wereld. Hoe godloos alles is. Hoe zelfs het heil dat ons gebracht wordt godloos is. Hoe men bezig is met allerlei dingen. Hoe men futiliteiten voor de dag haalt en hekelt. En rustig een parlement de kindermoord kan uitspreken. Om straks dan maar niet van die euthanasie te gaan spreken. En openlijke moord gepropageerd wordt. Allemaal in naam van de deugd. Ik wil niet sensationeel zijn. Het zijn een paar dingen dat anders blijkbaar op zijn kop staat. En dat kun je wel ontkennen, want er zitten problemen aan vast. En dan kun je wel zeggen, ja, maar vroeger was dat niet zo. Maar hoe komt het nu? Het is zo vreselijk afgesloten allemaal. En ik dacht dat dit een eerlijke prediking was. Als je niet de mensen alleen maar brengt in het verleden en bij toekomstverwachting. Die zijn er ook. Wee als je dit afsluit. Het wordt je alles toegeworpen, maar het gaat daar niet in de eerste plaats om. En dan wil ik niet een betoog houden. Ik wil gaan luisteren naar wat Jezus tot Nicodemus zegt. En nu gaat het om die uiterste geheimen. Vlees, uit het vlees geboren. Dat is het bestaan van ons met al onze gedachten en ook met onze zogenaamde geest. Afgesloten, dat is vlees. Afgesloten bestaan. Het vlees heeft rudimenten. Het vlees heeft kenmerken van onze paradijselijke staat. Oh, als u dat gaat zien, zelfs in de diepste narigheid, in de diepste afgeslotenheid van de ballingschap, in de meest godloze wereld, zij als mensen er enige kijk op hebben, dan zien ze de rudimenten van oorspronkelijke paradijselijke menselijkheid. Tuurlijk, dat kan niet ontkend worden, maar vlees, het is afgesloten. En Jezus zegt wat uit geest geboren is, dat is geest. En nu gaat het in het gesprek om deze dingen. Hoe hangt vlees, een volstrekt afgesloten, moderne, geseculariseerde, keiharde wereld. Hoe kan die samenhangen met de hemel? Met het koninkrijk Gods, met de toekomst van de verslossing. Moet je daar alleen op wachten, of kan het er nu onmiddellijk zijn? Die vraag spitst zich toe. En dan zegt Nicodemus, hoe kunnen deze dingen geschieden als Jezus zegt dat iemand wederom geboren moet worden uit water en geest, uit deze kenmerk van deze wereld, van de nieuwe geboorte. En de geest van de verwekking van het nieuwe leven. Zijt geen leraar Israëls en weet ge deze dingen niet. En dan zegt Jezus de geest. De wind, dat is hetzelfde woord. De wind blaast waarheen. Je wil en je hoort zijn geluid. Niemand weet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het iegelijk die uit de geest geboren is. Gemeente, we komen in dit gesprek steeds dichterbij dat Jezus erop duikt, op dat diepste geheim wat zijn leven is en zijn zijn in de wereld. De verbinding van dat volstrekt afgesloten bestaan, wat wij als moderne mensen zo aan de lijve ondervonden hebben en in alles tegenkomen, dat geheimzinnig verband met die andere wereld. Wat is dat dan eigenlijk? Ja, zegt Jezus, de wind die blaast. En je hoort iets van die wind, je hoort zijn geluid. Maar het geheim is wat die wind is, waar die vandaan komt, waar die naartoe gaat. Dat weet je niet, dat weten de mensen niet. Dat is een inleiding en u zit hier een woordspeling in. Het is wind. voor uiterlijk, in de atmosfeer en alles storm. Maar het woord duidt tegelijk ook aan de geest, wind en geest. Geest verschijnt heel gewoon in een gesloten wereld, in een heel andere vorm. En dan komen we dichterbij, gemeente, dat gaat allemaal, komt dat samen, dat geheim in ons tekst, dat Jezus zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nu komen we nog dichterbij. Gemeente, wat is hier? Jezus haalt hier het beeld aan van de koperen slang. U kent allemaal de geschiedenis. De geschiedenis is dit, dat de kinderen Israëls zijn gebeten door venijnige slangen. En Mozes krijgt van God bevel om een beeldenis van die slang in koper te maken en die op een staak te zetten. En als je de Israëlieten daar naar kijken, dan worden ze genezen. En nu gebruikt Jezus dat beeld om van zijn eigen verhoging te spreken. Zijn verhoging aan het kruis. En nu zijn we er dus eigenlijk, gemeente, helemaal. Wat is het dan eigenlijk? Kinderen Israëls worden gebeten door slangen, gevaar, troosteloosheid, dood. Nu vraagt God om dat wat gebeurt in die wanhopige verwarring van angst. U moet denken, die mensen zijn gebeten, die zitten daar met de doodsangst voor zich. Nu zegt God, nu moeten ze die gevoelens, die emoties, die zielenbewegingen, die een mens, die raadsachtige dingen van zijn ziel, daar moet iets mee gebeuren. Het lijkt op het eerste gezicht een verschrikkelijk droog, rationeel iets. Er moet uit die verwarring van die gevoelens, van die doodsangst, moet heel duidelijk gefixeerd worden de oorzaak van die angst. Dat zijn die slangen. En het is in koper. Het wordt dus, je zou haast zeggen, bijna een abstracte gedachte. Het wordt helemaal gefixeerd in koper. Kijk, dat is nou die slang. Dat is nou de oorzaak van jullie sterven. Kijk daarnaar. Hef het uit boven die wanhopige gevoelens en zielenstormen. Breng het daar uit al die bewegingen, die roeringen die, van die ziel. En fixeer het op dat ene, op dat beeld. Dat is het nou. Dat is nou alles. Dat is nou de oorzaak. Voelt u? Dat is een stap. Dat kennen we allemaal. Als je in een paniek ben en er komt iemand bij je en die zegt, ik heb geen uitkomst direct, maar laten we nou eens even met elkaar afspreken, wat is er nou eigenlijk met je? Waarom ben je zo in de war? Nou goed, dat is gebeurd, dat bedreigt je. Nu, al die dingen, moet u zien wat een begin dit is van een ordening. Ik zou eens zeggen, er komt een rust. Ja, het is geen oplossing, maar er breekt iets door. Je kunt wel eens op de reden en het redelijk redeneren, kun je veel op hakken, maar weet u hoe dat komt? Wij hebben in onze westerse wereld, hebben wij de reden op een griezelige manier misbruikt. We hebben de reden namelijk slavin gemaakt van die wie het zo mag, van die wil tot macht. Wij wilden de hele wereld onderwerpen en we moesten alles in ons bezit hebben, tot de hele lichamen toe en de techniek en de wetenschap. En we hebben de reden misbruikt. Maar zoals de reden bijvoorbeeld te pas komt in Ja, om nu maar een beeld te gebruiken, wat de oude wijsgeer altijd zoals Plato gebruikt. De wiskunde spreekt van eigenschappen, maar niet van doel. Een driehoek heeft geen doel. Het heeft eigenschappen, daar zit ordening in. Dat is maar een beeld, maar ze hebben er altijd zoiets in beseft. Gewoon maar, daar hebben we de reden misbruikt. Maar als we even uit die werling van emoties, die je niet thuis kan brengen, als je met hallucinaties werkt, of inbeeldingen, wat leeft een mens in spookselen inbeeldingen, is even rustig de rekening opmaken. Dat is eigenlijk daar gebeurd. Dan moet u niet zeggen dat ik het aanpas om deze tijd. Nee, er zat natuurlijk veel meer in. Want toen bleek dat het symbool slang veel meer inhield. Het is verderf. Het is niet alleen dat die slangen bijten, maar er zit achter de slang, de duivel, de zonde. Het zit er allemaal achter en daar zit ook iets in van dat dit alles toch nog een genezende kern in zich kan hebben. Er zit slang en genezing en nieuw leven hangen op een of andere manier ook samen. Het wordt allemaal bewust gemaakt. Allemaal ligt het daar, maar het zwaartepunt ligt op het verderf. Is verderf. Die genezende kracht is secundair. Dat kunnen we wel bijhalen, maar in het verhaal van Mozes gaat het om de negatieve kracht, om het verderf. Maar het is erom een staak en ze kijken daarnaar en ze worden beter. Ja, nou zou u denken dat ik op die manier zou verdedigen de hele psychoanalyse. Freud heeft gezegd, als je nou maar bewust gemaakt hebt wat er aan je mankeert en wat er in je onbewuste dwars zit, om het nu maar even heel populair te zeggen, dan ben je beter. Dan is de catharsis. Nee, dat is de buitenkant. Freud heeft een stukje van een oertraditie van de Bijbel gebruikt en heeft het losgemaakt. En dan raak je het helemaal kwijt. Dan moet je zien hoe het in de Bijbel staat, waarom het dus eigenlijk gebeurt. Jezus verklaart dat hier tegenover Nicodemus. Nog veel sterker, gelijk de zoon des mensen, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Die slang wordt verhoogd. En het gaat om hemelvaart. Moet u even denken, want hij heeft gesproken, Nicodemus, met Jezus over het hemelse en het aardse hangen het samen. Dan zegt Jezus, niemand is opgevaren in de hemel dan de zoon des mensen. Het gaat om die hemelvaart. Er zit dus iets in van hemelvaart. Hoe kun je deze gesloten wereld van het leven van u en van mij door en door werelds en gesecundariseerd als we zijn, zelfs in onze vroomste ogenblikken, oh wat, laten we toch niet alsjeblieft te veel opschroeven, laten we eerlijk zijn in die dingen. Wij die daarin leven, er wordt hier iets gezegd dat die oorzaak van ons verderf, die moet verheven worden. Dat wil zeggen, ons verderf in verband gebracht met de hemel. Dat is verheffen. En de eerste stap daartoe is het bewust maken, het verduidelijken, het durven fixeren. En die koperen slang, ik zeg het populair, is eigenlijk kinderspel vergeleken bij wat Jezus hier zegt. Gelijk de zoon des mensen verhoogd zal worden. Als de slang, moet u even denken, het gaat hier om hemelvaart. En het wordt gelezen door mensen die weten dat Jezus ten hemel gevaren is en de overwinning viert. En er wordt hier het kruis, wordt als een keerzijde van de hemelvaart gesteld. Kruis, gemeente, is er iets vreselijkers dan het kruis. Slang, goed, dat is nog meer bedekt. Dat heeft men nog proberen op te sieren met levenssymbolen enzovoort. Maar het kruis is de vervloeking, is de uitstoting van hemel en aarde. Dat is de afgeslotenheid van het vlees. Op zijn ergst, tot de veroordeling, tot de verdoemenis toe. Gelijk de zoon des mensen, dat is dus uw broeder en mijn broeder.
en daarmee wij verhoogd moeten worden. Uw en mijn bestaan in deze geseculariseerde, afgesloten, godloze wereld waarin wij leven, waarin we ons dagelijks bewegen, waar we nog enkele flarden van herinneringen hebben van dat het anders is. Die wereld, die wordt samengevat in al zijn ontzetting en in al zijn verschrikking en in al zijn veroordeling. Want nou komt het uit, gemeente, wat ballingschap is waarin wij leven. Dat is oordeel Gods. Dat is het oordeel dat over ons rust, waar God ons wel niet alleen in laat. Nu, die veroordeelde wereld waarin u en ik leven en die wij nu zo intens beleven op het ogenblik in deze moderne situatie, die wordt verheven. Doe het eerlijk, zie het eens. Wat is er aan de hand? Spreek het uit. Versier het niet. Vlucht niet naar een heerlijk verleden. Vlucht ook niet naar een toekomstige verlossing. Blijf hierin staan. Maar er is een verheffing, gemeente. En dan ben ik nog helemaal op de aarde. Maar er is een verheffing. Maar er is een verheffing, gemeente. En dan ben ik nog helemaal op de aarde. Maar er is een verheffing. Als een mens zonder doel heel eenvoudig is vaststelt, dit is de oorzaak, niet omstandigheden, uw zonde, mijn zonde, die hele wereld, die hele mensheid, al die verschrikkingen die zijn gebeurd, wij leven in dat werelddeel van de Tweede Wereldoorlog, er is zoveel gebeurd, veroordeling, dingen waarin een land waarin zulke dingen gebeuren, als het bij ons is gebeurd nu weer, met die openlijke legaliseren van de moord. Kindermoord en straks ouderen. Als we in denken dat het oordeel Gods rust zwaar op ons denkt. Niet, laten we er niet retorisch over spreken. Want dan zijn we er weer uit dat rust op ons maakt. Als je dat nu eens een keer erkent, gemeente. In alle werreling. Dan valt die camouflage weg. Die krampen. Doodsangsten, het wordt verheven, dat is het. Kijk naar het kruis, dat is nu de mensheid, dat ben u, dat ben ik, zoals Pilatus heeft gezegd. Zie de mens, maar dat is verheven, want het is samengevat. U gaat het zien, u gaat uw ellende gaat u zien en ik ga mijn ellende zien en we zien het met elkaar. Verheven toch, hé, dat is toch vreemd dat Jezus hier hetzelfde woord gebruikt voor hemelvaart. Zou in deze eerste erkenning, in deze eerste ellendekennis, in dit eerste fixeren, in dit eerste toch moedig durven inzien. Zo is het, zo hopeloos, zo verschrikkelijk. Zou daar een verheffing zitten? Jezus zegt dat dat verheffing is. Jezus zegt dat dat is gaan in de richting van het eeuwige leven. En als dat is gezegd, ja, nu komt dan eigenlijk het geheim. Zoals opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Verheven, dat is de mens, dat ben ik, dat ben u, aan dat kruis. Hij is met ons verbonden. Maar het is een verheffing, hoe afschuwelijk, hoe verschrikkelijk zo'n kruis ook is. Het is een opheffing uit de werreling van de waanzin en van het onbegrip en van het absurde van deze wereld. Het gaat omhoog en ja, het gaat omhoog, maar dan gaat het om die sprong, om die stap. Hoe kan Jezus nou eens over het eeuwige leven spreken? In gemeente, ik geloof dat we hier te maken hebben met een diep geheim in de Heilige Schrift en dat is ook uitgesproken in een prachtig beeld van de zogenaamde Joodse overlevering in de Kabbala. De Kabbala is typisch een Joods boek dat spreekt over de diepste ballingschap. En er wordt gezegd dat de vonken, de goddelijke nabijheid, die is niet weg. De Bijbel zegt overal, God is verborgen. In de ballingschap is God verborgen. Zie je God niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat God afwezig is. En nu gaat het erom, gemeente, dat we daar nog maar niet zo vaag over praten. Maar waar ontdekken wij die aanwezigheid Gods in een wereld waarin God zich verborgen heeft? Met andere woorden, en dat is dé concrete vraag voor de gemeente, voor u en voor mij. Hoe bereik je, hoe kun je die glans, die gloed van die aanwezigheid Gods toch nog ontmoeten terwijl je in een wereld zit die godloos in de ervaring is en waarin God zich verborgen heeft? En dan zegt die chassidische leer, er zitten harde schalen om alles heen. Harde schalen. Maar die harde schalen, die hebben een kern van goddelijk licht, van goddelijke heerlijkheid. Kijk, en dat is het nu. Je kijkt in de wereld, je ziet een noodwendigheid. Eén hangt met het ander samen. Het is ijzingwekkend. Het lijkt een noodlot. Plotseling in het geloof ga je dat noodlot in die verbinding, ga je een glanzende kern inzien van het licht van Gods eeuwigheidsleven, van Gods heerlijke, liefdevolle voorzienigheid. Maar ik loop vooruit. Het staat hierin. De Zoon des Mensen verhoogt wie daarin gelooft. Die verderft niet, maar heeft het eeuwige leven. Wie uiterlijk deze verheffing in deze harde, keiharde wereld, van die fixering van alle ellende op het kruis ervaart, die krijgt tegelijk, en dat is geheim, een verborgen omgang met God. Want wat voor de ervaring kruis is, harde, steenharde schaal, bergt de opgestane en opgevaren Jezus die het eeuwige leven schenkt. Gemeente, hier wordt gezegd hoe de gelovige in de ballingschap van deze secularisatie kan leven. De dingen, daar krijg je een blik op. Een blik die harde schalen. Je gaat de rudimenten eerst zien van het leven van eerst. Maar verder ga je omgang, krijg je de omgang met God. En dat is nu eigenlijk het geheim. Als je erkent, gemeente, dat het zo is, dat je dit niet in de werreling laat, en ik ken deze zonde, deze verlorenheid, deze afgesloten wereld, in dat kruis, dan tegelijk blijkt hoe dichtbij God is. En dat kan u met het hele leven, gemeente, weet u waarom het gaat? Als u dit geheim kent van die overgang, dat het kruis tegelijk een hemelvaart is, dan breekt dat eeuwige leven zo door dat alle dingen in deze wereld, in een vermoeden, soms met een duidelijker zien, in verband gebracht kunnen worden met God, op God gericht zijn. En als je het niet begrijpt, in het gebed op God betrokken kunnen worden. Gemeente, dat eerste, niet blijven in die geslotenheid, maar dat opheffen naar het kruis, dat herkennen, dat kunt u in alle dingen van uw leven toepassen. Alles wat er gebeurt, hoe gesloten het ook is, de wedergeboorte, het ontvangen van het eeuwige leven, dat is eigenlijk dat je dat wonderlijke vermoeden hebt in alle raadselachtige dingen van je leven en van deze wereld, hoe keihard het ook is, God heeft zich volkomen verborgen. Maar is er in, als hij ergens verborgen scheen. En was, niet scheen, maar was, dan was het aan het kruis waar Jezus verhoogd wordt. Maar als God ook ergens aanwezig is geweest, dan is het ook daar. Gemeente, dat is het geheim. En je hoeft dus niet krampachtig naar op te heffen. Breng de dingen eerlijk voor God. Ga er geen handigheidjes aan verzinnen. En geen raffinement, het is daar of daarvoor. Zo is het. Herleidt het tot Golgotha. In alle ontzetting. In alle oordeel van God over de zonde. Maar als u het noodlot en absurditeit van ons leven gaat fixeren, gaat herkennen, gaat bewust maken in het oordeel Gods, dan tegelijk komt de genade op u af. Wie dit erkent, en dat hebben de vaderen altijd gezien, die gaat een ervaring krijgen van een nabijheid van God in alle dingen. En dat is met alles. Dat hoeft niet alleen tot het oordeel herleid te worden. Maar als u gaat vermoeden dat achter in die harde schade, die volkomen de verborgenheid van God uitspreken, dat u gaat vermoeden en gaat geloven dat God aanwezig is, ja, dan kunnen wij in deze tijd omgaan met God. Dan blijkt er een verborgen omgang mogelijk te zijn in de hardste situatie. En wie de verborgen omgang kent, die worden alle dingen toegeworpen. Die heeft nu het eeuwige leven. Die gaat zien wat de Vader hebben ontvangen. En die weet ook dat er een heerlijke toekomst zal zijn van de verlossing. Maar het wonder gaat gebeuren. Die kijk op het kruis. Het is afschuwelijk. Maar het is gelijk hemelvaart. Het is oordeel Gods. Maar het is ook tegelijk vergeving. Het is de dood. En het is tegelijk het eeuwige leven. Die sprong de wind, blaast voor een wil, je hoort zijn geluid. Niemand weet van waar hij komt, waar een gaat de wind. Maar zo is het met een iegelijk die uit de geest geboren is. De wind blijkt dan geest te zijn. En zo is het met alles. O gemeente, dan kun je hele leven anders gaan leven. Ieder stukje, ieder raadsel wat je hebt, je kunt alles herleiden tot het grote wonder, dat kruis. Daarin is God verborgen, maar hij is erin aanwezig. En als dat vat op uw leven krijgt, dan vermoedt u achter de harde schalen van het lot en van het absurde, die wonderlijke vonk. Niet dat het een mozaïek is, die schalen zijn geen prachtig mozaïek. Maar in is het verborgen. Dat kruis is niet mooi. Het is afschuwelijk, het is verschrikkelijk. Maar het verbergt de aanwezigheid Gods. Gemeente, ja, ik weet niet of ik het duidelijk heb gezegd, maar het is een lijn in de Heilige Schrift en moet het gewoon ervaren. Kan ik kinderlijk zeggen, samenvatten hou ik op. Breng gewoon uw zorg, uw situatie, uw nood van de wereld en van uzelf en van uw omgeving. Bewust voor God. Het is eigenlijk bidden. Niet dat je al oplossingen hebt, maar breng het in alle klaarheid, in ootmoed van de erkenning van het oordeel tot God. Dat betekent opzien naar het kruis. Dat is voor mij gebeurd. Daar heeft hij voor mij geleden. Wie dat ziet, die krijgt ineens die wonderlijke ervaring van die omgang met God. En dat noemt de apostel Johannes het eeuwigheidsleven. Dat heb je hier. Dan wordt alles goud, gemeente. wat je aan het oog van buiten is nog verschrikkelijk. Maar je kent het anders. En dan gaat het soms gaat er wel eens zo'n schaal kapot. En dan springt het eeuwigheidsleven en de goddelijke aanwezigheid eruit. Dat zijn de wonderen. De wonderen die gebeuren daar waar de schalen stuk gaan. En dat kennen we toch allemaal nog, gemeente. God laat ons er niet in een leven zo dat er nooit een schaal breekt. Dat we altijd maar zijn verborgenheid moeten beleven. En alleen diep in ons hart weten dat hij nabij is. Nee, daar wordt af en toe zo'n schaal gebroken. En dan zie je even dat licht. Oh, dat gaat wel weer dicht. Maar hij is aanwezig. Dat is het geheim. Het kruis is de hemelvaart. Het kruis is de verberging. Maar daardoor tegelijk de openbaring van de overwinning van onze Heer Jezus. Het is uiterlijk het oordeel. Maar als we de genade verstaan, dan is het die wonderlijke vrijspraak. En dat nieuwe, eeuwige leven. Waarin we gaan zien, we leven in een donkere wereld. We leven in een gesloten wereld. We leven in een geseculariseerde wereld. Maar in die wereld is God aanwezig. Hij gaat mee met zijn volk. En als we dat weten, dan kunnen we met hoop zien op de volstrekte verlossing. Waarin het koninkrijk zal doorbreken. En de schalen en de afgeslotenheid. De raadselschalen van deze wereld verbrijzeld zullen worden. En de kracht en de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen volstrekt openbaar zal worden. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.